Ja, goedemorgen allemaal. Ik ben goed te verstaan? Ja, mooi. Goedemorgen, Shabbat Shalom allemaal. Ik ben blij dat we hier toch in die zin op tijd konden zijn dat ik hier kan spreken. We hadden even wat oponthoud onderweg, omdat er een grote weg afgesloten was en dat wisten we niet. Vanmorgen wil ik het hebben met name over de Haftara. Hij is net al gelezen, ik zal hem zo nog een keer lezen. Uit Jesaja 54, eigenlijk heette Jesaja Yeshayahu. De ontferming van Yahweh jegens zijn bruid Israël heb ik erbij gezet. Want daar gaat het eigenlijk over. Ik vind het een heel mooi gedeelte wat we gelezen hebben. Juist in aanloop naar de Bezuinendag en daarna de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest. Is het een heel hoopvol gedeelte ook. Ja. Ik lees het nog maar eventjes een keer. Zing vrolijk, jij onvruchtbare, die nooit gebaard hebt. Ik hanteer een eigen vertaling hier. Zing vrolijk, jij onvruchtbare, die nooit gebaard hebt. Breek uit in gejubel en juich, die geen weeën gehad hebt. Want talrijker zijn de kinderen van de eenzame dan de kinderen van de getrouwde, zegt Yahweh. Maak wijd de plaats van je tent. En de tentkleden van je woningen spannen men uit, zonder enige terughoudendheid. Maak je scheerlijnen langer en je tentpinnen sterker. Want naar rechts en naar links zul je uitbreken en je zaad zal de volken in bezit nemen. En ze zullen zorgen dat de verlaten steden bewoond worden. Vrees niet, want je zult niet beschaamd worden. Er wordt niet schaamrood, want je zult niet te schande worden. Eventjes over dit eerste stukje een paar woorden. Dit is best wel heftig. Want in de tijd van dat dit geschreven werd, de Joden waren in Babel. Ja, een vrouw die kinderloos was en helemaal een vrouw die weggezonden was door haar man. Of verlaten was of iets dergelijks. Die had niks. Die had geen toekomst, die had niks. En dus... ze is behoorlijk hopeloos. Ik denk dat de mensen van Juda en Jeruzalem zich ook wel herkend zullen hebben in, doordat ze van huis en haard verwijderd waren en God hen schijnbaar verlaten had. God was altijd met hen, had hen van alle vijanden rondom bevrijd en nu ineens niet. Ze waren zonder dat ze iets mee konden nemen. Volgens de archeologie gebeurde het soms wel dat mensen naakt meegevoerd werden. Waren ze meegenomen naar een ander land, vreemd land, waar ze, ja, de taal, nou ja, dat was een beetje zoals Nederlands en Duits. Dat leek wel een beetje op elkaar. Of Nederlands en Fries. Maar, dus dat konden ze nog wel enigszins verstaan. Maar ja. En dan staat er hier toch jubel. Want ze zal kinderen krijgen. Tot ver in alle volken. Dat is wel heel opmerkelijk dan. Enfin, ik lees even verder. Maar je zult de schaamte van je jeugd vergeten. En de smaad van je weduwschap zul je niet meer gedenken. Oh, wacht even. Maar je zult de schaamte van je jeugd vergeten en de smaad van je weduwschap zul je niet meer gedenken. Want je echtgenoot is je maker. Yahweh van de menigten is zijn naam. Ik gebruik voor degenen die mij niet kennen, ik gebruik gewoon de naam van God. Zoals hij waarschijnlijk in de tijd van Mozes werd uitgesproken. Yahweh van de menigten is zijn naam en de heilige van Israël is je verlosser. Hij zal tot God van de hele aarde uitgeroepen worden. Want als een verlaten vrouw die pijn leed in haar geest, heeft Jahweh je geroepen. Als echtgenote vanaf je jeugd was je later verworpen, zegt je God. Voor een klein ogenblik heb ik je verlaten. Maar in grote ontfermingen zal ik je weer tot mij vergaderen. Dat is heel mooi wat daar staat. Verrachamim gedolim. Gedolim. Daar zit het woord racham in. Daar ga ik zo dadelijk wel eventjes op in. Maar dat is het meervoud. Vandaar dat er ook ontfermingen vertaald is. En gedolim, dat is echt heel, heel groot. Ontzaglijk groot. In grote ontfermingen zal ik je weer tot mij vergaderen. In een opwelling van toorn heb ik mijn aangezicht een ogenblik voor je verborgen. Maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij over je ontfermen, zegt Jahweh, je verlosser. Want dit zal mij zijn als de wateren van Noach, of als de dagen van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen. Zo heb ik gezworen dat ik niet meer op jou zou toornen, noch je vervloeken zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal niet van jou wijken, en het verbond van mijn shalom zal niet wankelen, zegt je ontfermer, Jahweh. Nou, ik heb bij een paar woorden heb ik het Hebreeuwse grondwoord erbij gezet. Goedertierenheid is het woord geset. Ik zal zo eventjes op die woorden ingaan. Je ontfermen, rigamtig, zal ik mij verderop weer het woord goedertierenheid. Het verbond van mijn shalom, dat is het Brit Shalomi. En je ontfermer, daar zit weer dat woord racham in, merachamech. Dat zijn echt hele mooie kernwoorden. Ik draai even de volgorde om. Ik ga even op die kernwoorden eerst in. Gesed, dat is de goede tierenheid, de genade, de trouwe liefde. In feite is dat een van de twee woorden die het hele, de hele Bijbel door karakteristiek zijn voor God. Voor God Jahweh. Als Johannes in het Johannesevangelie in de eerste zinnen daarvan aan wil geven dat Jezus bij God vandaan kwam en zelf eigenlijk God was, zegt hij dat hij gekenmerkt wordt door twee dingen. Genade en waarheid. Gesed en emet. Dat zijn in het hele Eerste Testament ook altijd de twee kenmerken van God. Maar gesed, dat is een gevende liefde. Dat is een liefde die niet eist, maar die zegt van, kom maar, wat je ook misdaan hebt, wat je ook uitgefroten hebt in je leven, wat er ook misgegaan is in je leven, kom maar. Dat is wat gesed zegt. En ik geef je weer leven. Als je naar de oorspronkelijke betekenis, hele oude betekenis, dan zit daarin dat je weer toegang krijgt tot de levensboom. Dan het woord racham. Het woord racham is het woord voor baarmoeder. En wat doet een baarmoeder? Baarmoeder geeft alles door aan het kind. Desnoods ten koste van de moeder. Als er te weinig voeding is voor kind en moeder, dan geeft de baarmoeder toch alles door aan het kind. Nou, dat is precies ten voeten uit wat onze God gedaan heeft. Hij heeft zijn leven gegeven voor ons. En ik vind dat zo ontzettend mooi. Maar daarnaast is het dus ook het woord voor barmhartigheid, voor ontfermen of voor omhullen, beschermen. In het Oude Testament, het Eerste Testament van de Bijbel, kom je in feite heel vaak het woord in het meervoud voor, rachamim. En dan gaat het altijd over God. Dus het is alsof de Bijbel zegt van die ontferming, dat alles geven aan zijn kinderen, dat is voor God niet genoeg. Hij doet dat nog eens in het meervoud. daaruit spreekt voor mij zoveel tederheid. Als we eventjes teruggaan. Dat God zichzelf je ontfermer noemt, merachamech. Dan zegt hij dus eigenlijk, ik wil als een baarmoeder voor je zijn. Je totaal omgeven, je alle voeding en zuurstof geven die je maar nodig hebt. Je beschermen, zodat niets je kan naderen. En het laatste woord was shalom. Dat wordt vaak vertaald met vrede, maar het betekent ook heelheid, volledigheid. Dat iets helemaal, ja, er mag zijn. En dat is altijd door de verbondenheid met Yahweh. Als je ook kijkt naar de oudste betekenis van het woord weer, dan is dat daar staat de herder met overvloed, staat daarin centraal. Dus dat wij verbonden zijn met de herder die ons overvloed geeft. Ja, dan die onvruchtbare vrouw. Ze was ook nog eens verlaten. En wat voelde ze? Schaamte, schande. Ze was bang voor smaad. Want een vrouw die verlaten was, ja, er was iets mee. Dus ze was ook met recht bang voor smaad. Hopeloosheid. Daar is in de tekst sprake van geestelijke pijn. Maar een onvruchtbare vrouw, wacht eens even, als ik in de Bijbel kijk, dan kom ik heel veel onvruchtbare vrouwen tegen. Onder andere, ik heb er een paar genoemd hier, Sarah. Sarah was onvruchtbaar. En Abraham die zegt op een gegeven moment tegen God, ja, wie zal mijn erfgenaam zijn? U hebt wel groots over mij gesproken, maar wie zal mijn erfgenaam zijn? En dan zegt God, ja, komt goed. En dan gaan ze eerst nog zelf wat rommelen. Ik heb hierbij staan, zelf gaan rommelen geeft ellende, want dat heeft later een hele hoop ellende gegeven. Oké, Mozes heeft even onderdak gevonden bij Midian, maar later hebben ze heel veel last van Midian gehad. Midian was een van de andere volken die voortkwam uit Edom. Esau hebben ze veel last van gehad. Ismaël hebben ze in het algemeen heel veel last van gehad. Maar ook Rivka, Rachel, Rut, Hanna, Elisabeth. De hele geschiedenis door zie je eigenlijk vrouwen die in eerste instantie onvruchtbaar waren. Maar God, het is alsof God zegt, ik kan daar wat mee. Ik kan het omkeren. In het geval van Abraham zorgt hij zelfs dat Abraham een vader wordt van vele volkeren. Ik vind dat heel indrukwekkend. En het gaat niet altijd langs de lijn van de genetica, noem ik het maar even. Ismaël hoort er niet bij, om er wat te noemen. Midian, al die andere kinderen die Abraham later nog verwekt heeft, horen er eigenlijk niet bij. Maar Paulus zegt later dat iedereen die een kind van God wil zijn, hij daarmee ook een kind van Abraham is. Die in de geloofstraditie, zeg maar, van Abraham staat, een kind van Abraham is. En zo komen eigenlijk vele volkeren uiteindelijk tot, ja, dat kindschap van Abraham. Vandaar dat er dus staat van, ik zal met eeuwige goedertierenheid mij over je ontfermen. En daar komt dus die Racham weer ter sprake. Zegt Yahweh, je verlosser. Het is opvallend wat voor mooie titels voor God allemaal ook in dit gedeelte voorkomen. In het eerdere stuk, ik ga toch maar even nog terug. Je echtgenoot, je maker, de maker van Israël, in dubbele zin, de schepper en degene die hen uit Israël, uit Egypte gehaald had en tot een volk gemaakt had. Yahweh, de naam van God, zegt al zoveel, want die zegt, ik ben erbij, ik wil met jullie zijn. Van de menigten, hij is een liefhebber van vele volkeren. Dat is zijn naam. De heilige van Israël. Hij is zuiver. In deze tijd waarin zoveel leiders, landsleiders, leiders van grote bedrijven, et cetera, niet zo integer blijken te zijn, hij is heilig. En hij is je verlosser. Je verlosser was voor een vrouw dus iemand die alsnog je man werd en zorgde voor nakomelingschap. En daarnaast is hij je verlosser in de zin van dat hij je uit Egypte gehaald heeft, uit de zonde verlost heeft. En hij zal tot God van de hele aarde uitgeroepen worden. Want dit zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen. Zo heb ik gezworen dat ik niet meer op jou zou toornen of je vervloeken zal. Israël heeft zich eigenlijk, voor zover we kunnen nagaan, in Babylon niet echt heel drastisch bekeerd. Je ziet daarna dat er nog verschillende profeten zijn die zeggen van, hey, jullie zitten nog steeds op een verkeerde weg. Zacharias, Malachi, noem ze allemaal maar op. En ze hebben zich niet echt bekeerd, tot op de dag van vandaag. En toch heeft God al zoveel herstel gebracht voor Israël, de laatste 70 jaar. En toch gaat God verder. En dit vind ik een heel mooi, ik zing het wel eens, bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van jou niet wijken. Nou, bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, ik heb dat nog niet zoveel zien gebeuren. Dat zal nog wel gebeuren. We hebben daar net ook uit het slot van Matteüs over gelezen. En het verbond van mijn shalom, dat is een heel mooi begrip natuurlijk. Want in Ezekiel, Jechezkel heet hij eigenlijk, daar wordt ook gesproken, Ezekiel 37 vers 26, over het verbond van Gods vrede, van Gods shalom, dat God Yahweh hen een plaats zou geven, in hun midden zou wonen en hen zou vermeerderen. Dat houdt het verbond van shalom in. En in Ezekiel 34, vers 25 staat over het verbond van Gods shalom dat dat inhield dat de wilde dieren zich koest zouden houden. Je ziet dat dat niet vanzelfsprekend is, dat die zich koest hielden, want toen op een gegeven moment de Assyriërs Noord-Israël gedeporteerd hadden en daar andere volken neergezet hadden, werden ze opgegeten door de leeuwen. En zij gaan in protest bij Babel van, jullie hebben ons in een gebied neergezet, maar dan worden we opgegeten door de leeuwen. En dan is er iemand zo wijs om te concluderen van, hey, dat werd Israël niet. Dus misschien komt dat omdat jullie Israëls God niet dienen. In die tijd waren goden vaak door mensen aan gebieden toegewezen. Dus toen is er een priester, alsnog vanuit Babylon, een leviet, is naar Noord-Israël gebracht en heeft daar de mensen geleerd hoe ze met God om moesten gaan, de feesten moesten vieren, et cetera. En toen hadden ze weer minder last van de leeuw. Maar ik vind het zo mooi dat hier dus sprake is van je ontfermer. Ik ga even door, die hadden we gehad. Die onvruchtbare vrouw. Je kunt je afvragen, daar hebben theologen zich wel het hoofd over gebogen. Wie was zij? Met wie was Jahwa gehuwd? Wie was er onvruchtbaar? En in welke zin was zij onvruchtbaar? Nou, in feite heb ik het al verklapt. Want Israël was die vrouw van Jahwa met wie hij ondertrouwd was. En in het bijzonder Jahuda. En op wat voor manier was zij onvruchtbaar? Nou, ze hadden wel honderden wetjes. Enkel uit de parasha die vanmorgen aan de orde is. Hebben de rabbies, ik geloof 73 of 74 wetten ontleend. Je moet dit en je moet dat en je moet dat niet. Terwijl God het vooral geschreven heeft, geloof ik, als een illustratie van wie hij is. Van, zo ga je als je bij mijn gezin hoort. Het is al, ik hoor een vader zeggen tegen zijn zoons of tegen zijn dochters. Van, als je bij mijn gezin hoort, wij gaan hier zo mee om. En dat is meer een schets van de cultuur van God. Die liefdevol is. Die zegt van, het is wreed om als je een vogel zijn nest leeghaalt, om dan de moedervogel probeert de jongen of de eieren te beschermen. Dus die vliegt niet weg. Het is wreed om daar dan misbruik van te maken. Dat doe je niet. Door die moedervogel dan te pakken. En zo meer. Het is meer het karakter van God wat je eigenlijk leert kennen door het hele geheel. Maar ja, op die manier echt persoonlijk met God omgaan, naar hem luisteren, dat deden ze niet. En zodoende hadden ze ook geen vrucht in de volken rondom. En in Babylon, waar ze op dat moment waren, al helemaal niet. Want in Babylon zeiden de mensen van, nou, die Israëlieten, hun God heeft hen ook niet kunnen redden. En ze hebben niet tegen de Babyloniërs gezegd van, nou, net als Jona die zit op een gegeven moment op een schip en die komt helemaal in de ellende. En die zegt tegen de bemanning van het schip, ja, het is mijn schuld, want ik ben van mijn God ongehoorzaam. Maar dat hebben de Joden in Babylon niet gezegd. Terwijl in Babylon de God van Israël bekend was. En zo bekend was dat ze in Babylon zeiden van, nou, al die andere goden die we allemaal, want ja, Babylon dat was zoiets van elke god die ze leerden kennen, zal ik maar zeggen, of waar ze van hoorden, ook, die er ook maar bij. Ze gooiden geen enkele god of afgod, dus gooiden ze weg. Maar ze hadden geleerd dat al die goden, namen van die goden, die kon je rustig noemen, gebeurde niks. Maar als je de naam van de God van Israël, als je die noemde, dan moest je vooruitkijken. Want er gebeurde er wel eens wat. Dus was er in Babylon, voordat de Joden daar kwamen, de regel van de God van Israël, Jahwa, mondje dicht. Niet noemen die naam. Gevaarlijk. Vandaar dat de Joden dus toen ze terugkwamen, ze hadden 3 generaties op school daar gezeten, het idee hadden van, hé, we mogen de naam van God niet meer noemen. Goed, ik dwaal een beetje af. Ik had het over het vruchtbaar zijn in de omgeving. Als je gaat kijken naar Israël en haar buren in Davids tijd, dan was in feite vanaf Nou, aan de kust had je dan nog een paar Filistijnen. Die niet helemaal uitgegroeid waren. Maar voor de rest, alle volken tot in ver in Mesopotamië, langs de Eufraat, tot aan de grens van Egypte. Dat hele Midden-Oosten dus, waar het huidige Irak, Iran, Perzië, noem maar op. Dat hele gebied, of David had het veroverd, of ze waren uit eigen vrije beweging naar David toegekomen van, wauw, jij bent een koning, wauw, jij hebt een god. Daar kunnen we niet tegenop, dus bij voorbaat, hier, geschenken. En dan lees je in het begin van Koningen, als Salomo aan de macht is gekomen. Salomo had de heerschappij over alle koninkrijken tussen de Eufraat en het land van de Filistijnen, dus van het oosten naar het westen, en tot aan de grens van Egypte. Zolang Salomo leefde, waren ze aan hem onderworpen en droegen ze hem schatting af. Na Salomo. Onder Salomo was ook nog koningin van Sheba. Dat is het Ethiopië en het zuidelijke deel van het Arabisch Schiereiland. Die was ook naar hem toegekomen. Dan staat er, ze kwam vanwege de wijsheid van Salomo en vanwege de naam van God. Jawah, ze had gehoord over Jawah, de God van Israël. Wauw. Er was een roep uitgegaan over de hele wereld. In feite was dat in Mozes' tijd al begonnen. Ik heb bij mijn onderzoek heb ik ontdekt dat er tot in China de sporen te vinden zijn van wat er allemaal met Mozes in Egypte gebeurd was. Hoe God hen uit Egypte verlost had. En zo was Israël dus in die periode van Mozes tot en met David, Salomo, vruchtbaar voor de naam van Jahwa. En daarna eigenlijk niet meer. Ik vind dat wel triest. Goed, naar ons toe. Wat kunnen wij doen? Hoe kunnen wij wel vruchtbaar zijn? Hoe kunnen wij wel echt recht doen aan het feit dat God onze echtgenoot wil zijn als totale gemeenschap. Nou, Yeshua is daar heel duidelijk over in Johannes 15. Blijf in mij als de rank aan de wijnstok, anders kun je geen vrucht dragen. Blijf in mij. Blijf in mij, dan moet ik weer denken aan die baarmoeder. Wat doet een wijnstok? Die doet in feite niks anders dan een baarmoeder. De rank of het kind royaal van voeding voorzien. Dus blijf in mij houdt in dat we dagelijks, van moment tot moment zou ik haast zeggen, hem willen erkennen. Zoals ik al zei, hoe werkt dat in een baarmoeder? Die geeft alles aan het kind ten koste van de moeder. En het kind ontwikkelt een hele grote placenta. Ik weet niet of u daar wel eens bij stilgestaan hebt, maar een placenta is onderdeel van het kind. Daar gaat het bloed van het kind doorheen. En die komt op de baarmoederwand, worden de dingen uitgewisseld. De afvalstoffen gaan naar de moeder en de goede stoffen, de voedingsstoffen en de zuurstof gaan naar het kind. Maar het kind doet er dus alles aan om zoveel mogelijk van al die voeding ook binnen te krijgen. Vandaar dat in het gedeelte wat we lazen, God Jahwah zichzelf de Meracham noemt. De grote baarmoeder, zeg maar. Hij wil dat wij in hem zijn. En dat hij ons kan voeden, elke dag. Dan moeten we niet continu uit zijn tegenwoordigheid weglopen. ik merk dat daar in de voorbereiding hiervan de afgelopen weken werd ik er echt bij bepaald. Ja, mevrouw en ik lazen ook nog, en Rit en ik lazen ook nog een dagboekje waar dat ook nog weer naar voren kwam. Dat wij, ik werd er echt bij bepaald hoeveel wij uit Gods gemeenschap weglopen. Omdat we denken dat we het zelf al weten. Oh, hier heb ik God niet bij nodig. Maar als ik kijk, ik heb eens een keer een grijs verleden al een studie gemaakt van David versus Saul. Wat was het grote verschil tussen David en Saul? Iemand enig idee? Ja, David was geduld en Saul ongeduldig. David was gericht op de Allerhoogste. Iedere keer. Ja?
David vreesde God en Saul vreesde de mens.
David vreesde God en Saul vreesde de mens, ja. En iedere keer lees je, en dat viel mij toen echt op in het Hebreeuws. Iedere keer kwam ik daar één woord tegen. En dat is het woord vragen. Het werkwoord vragen. Dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Ja. Maar kenmerkend voor David was dat hij continu God vroeg. De ene dag had hij de Filistijnen verslagen. Een week later stonden ze weer voor de deur. Dan zei hij niet van, oh ja, ik weet nog van vorige week of twee weken geleden, toen heb ik zus en zo. Nee, dan ging hij naar God toe. En dan zie je ook dat God hem eigenlijk iedere keer weer iets nieuws laat zien. Hij wandelde niet in zijn eigen inzicht, maar hij wandelde in de inzichten die hij dagelijks van God ontving. Ik vind dat zo ontzettend mooi. Als je ook kijkt, ik besprak die drie woorden, Gesed, Shalom en Meracham, en Racham, die in dat laatste vers van Yeshayahu 54 ook zo mooi naar voren komen. In een aantal hoofdstukken eerder, in hoofdstuk 49, dan komt ook al die onvruchtbare vrouw ter sprake. Maar dan zegt God ook, zij zullen hongeren, nog dorsten, woestijngloed, nog zonnesteek zal hen treffen, want hun ontfermer zal hen leiden en hen voeren aan waterbronnen. Dit hoofdstuk van Jesaja 54, wat we gelezen hebben, dat staat niet voor niets in tussen Jesaja 53, waar het gaat over, waar gaat Jesaja 53 over? Over Yeshua, die voor ons leidt. De leidende knecht. En Jesaja 55, waar Yahweh zegt van, kom, koop, zonder geld, zonder prijs, van mij, water. Water is alle voeding. En alles was in het Midden-Oosten. Als je water had, had je eten. Als je geen water had, had je geen eten. Yahweh zegt, kom bij mij. Dus je moet het in zijn context lezen. Door Jezus, door Yeshua, is er verlossing. Kunnen we weer hersteld worden in het feit dat God onze ontfermer wil zijn, onze racham, en kunnen we weer bij hem gaan schuilen. Vandaar in het Nieuwe Testament kom je diezelfde drie woorden. Het is opvallend, er zijn een paar mensen geweest in de loop van de kerkgeschiedenis die gezegd hebben van eigenlijk moeten we het Nieuwe Testament ook weer in het Hebreeuws, het oude Hebreeuws, terugzetten. Of terugzetten, we weten niet helemaal zeker of het daar oorspronkelijk in zat, maar ingeschreven is. Maar sommige hoofdstukken, zoals het Matthäus-evangelie waarschijnlijk wel. Heel opvallend is dat in het Oude Testament, het Eerste Testament, Rachamim, dus als het over God gaat, 16 tot 18 keer voorkomt. In het Nieuwe Testament, idem dito. De ene vertaling van Daly komt het, ik geloof, 16 keer. En van Salkerson Ginsburg komt het 18 keer voor. Een van die plekken is in 2 Johannes 1 vers 3. Dezelfde komt ook in Timotheus en Titus voor. Genade, barmhartigheid en vrede. Gesed, rachamim en shalom. Zal met u zijn. Jesaja, je kunt ook zeggen Jesaja 53. Jesaja 54. En Jesaja 55. Ja. Komt daar dan uit voort dat we mogen drinken bij hem. Van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde. We kunnen er van op aan en het is volledig in liefde in gebed. In Efeze 2 kom je het ook tegen. Ook u, hoewel u dood was door uw overtredingen en zonden, en wij waren van nature evenals de overige kinderen van de toorn, God echter, die rijk is aan erbarming, rachamim heb je daar weer, heeft om zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, medelevend gemaakt met Christus. Door genade bent u behouden. Heb je in de genade weer de gesed. We hebben leven ontvangen. Alleen als we dat leven willen aannemen van God, dan zegt hij wel van, ja, erken dan wel dat je hem nodig hebt. Van moment tot moment. En laat je voeden. Laat je voeden. Laat je als een kleine baby in een baarmoeder continu van hem afhankelijk zijn. En dat is soms even slikken voor ons. Want wij denken dat we heel wat zijn. Dat we hele pieten zijn. Ja? Afgelopen tijd hadden we in de gemeente waar ik kom, waar wij komen, Soest, nogal wat zieken en zo. Dat bracht ons weer op de knieën. En dat bracht ons wel weer als gemeente ook tot de realisatie van, ja, we zijn afhankelijk. Heel erg afhankelijk. Het voorbeeld wat Yeshua zelf geeft, vind ik in dit verband heel mooi. Want in Johannes 5 zegt hij, de zoon kan niets doen van zichzelf of hij moet het de vader zien doen. Yeshua keek continu omhoog. Daarom was hij ook 's morgens vaak op de berg te vinden, of ergens anders in een stille plek, om met de vader te zijn. Want wat deze doet, de vader, dat doet de zoon evenzo. Een paar Amerikaanse vrienden van me, die hebben gezegd van, eigenlijk is het in het Hebreeuws heb je een stijlvorm dat iets twee keer herhaald wordt. Twee keer gezegd wordt. Eerst een keer en dan nog een keer met andere woorden. En dat is dus de Hebreeuwse vorm van rijm, zeg maar. Wij hebben rijm door het net zo te laten klinken. Het Hebreeuws heeft rijm door het in andere woorden nog eens een keer te zeggen. Wij mogen, wat Jezus deed, was in feite, continu liet hij zijn leven rijmen met dat van de Vader. Wat hij zei, was in essentie hetzelfde als wat de Vader zei. En zo mogen wij ook leren leven. De vraag is, durven we zo in afhankelijkheid van God te leven? Of gaan we liever af op ons eigen inzicht? Die vraag kan ik niet voor u beantwoorden. Maar als we dagelijks naar hem luisteren, ons dagelijks door hem laten voeden en koesteren, dan wil hij ook onze ontfermer zijn. En dan zullen we uiteindelijk, wanneer we allemaal naar Jeruzalem zullen optrekken, dan moeten daar de tenten behoorlijk uitgespannen worden. Ja? Dus we met z'n allen van over de hele wereld. Dan komen er miljoenen, miljarden in Jeruzalem. Dus dan komt ook die profetie wel uit. Ik had deze preek de titel gegeven: De ontferming van Jahwe jegens zijn bruid Israël. Tegelijkertijd is het daarmee, als hij zich ontfermt, is het een oproep om ons te laten koesteren en voeden. En die oproep wil ik graag bij deze doorgeven. Ik wil nog met u bidden. Lieve Vader in de hemel. Dank u wel voor uw gezet. Voor uw genade, uw goede tierheid. Uw trouwe liefde. Dank u wel voor uw shalom, dat u ons heel wil maken. Dank u wel voor uw ontferming, uw racham. Dat u ons wil koesteren en voeden. Geef dat we daar in ons hart voor openstaan en dat we, ik zou haast zeggen, een hele grote placenta ontwikkelen. Om heel veel van u te ontvangen. Dank u wel voor uw grote goedheid. We eren en we loven u. In de naam van Yeshua. Amen.